Ja, oké, nou, klap. Ik ben Leontien Wafelman en ik ben al een tijdje lid van de Piratenpartij. En ik vind het een eer om deze podcast te mogen presenteren, nu in de verkiezingstijd. Ik wil graag de gasten voorstellen. Stel jezelf maar voor.
Oh ja, ik ben Metje Blaak en ik ben al een tijdje bij de Piratenpartij. Ik sta helemaal onderaan, ik duw ze allemaal naar boven. En ik ben de schrijfster, filmer en fotograaf.
Mijn naam is Bart. Ik ben ook al een tijdje bij de Piratenpartij, maar ik sta niet op de lijst. Ik ben zelfstandig ondernemer en maak video's, vlogjes, dat soort dingen.
Ik ben Matthijs Pontier. Ik heb een achtergrond als wetenschapper en ik ben lijsttrekker van de Piratenpartij.
Ik ben Sarah Zetlo. Ik ben een sociale wetenschapper. En ik sta op de nummer 4 van de Piratenpartij.
Dank jullie wel. Voor deze aflevering hebben we eigenlijk twee grote onderwerpen op de lijst staan. En het eerste onderwerp is alles omtrent social media en privacy. En het tweede onderwerp gaat over de jeugdzorg. Ik wou beginnen met social media. Een heel flauw rondje maken. Hoeveel mijn tafelgenoten op social media zitten. Sarah?
Nou ja, de laatste tijd niet zo heel veel. Want sinds mei dit jaar hebben we namelijk het dilemma dat Meta nogal wat informatie aan het vergaren is. Niet enkel foto's, filmpjes, maar ook je berichtjes en je reacties op berichtjes van anderen. Dus ik heb eigenlijk besloten om eigenlijk uit X te stappen en eigenlijk ook uit Facebook te stappen. Dus mensen vinden me nog heel weinig op de sociale media.
Ik zit veel te veel op sociale media, want ik moet campagne voeren en iedereen overhalen op Piratenpartij te stemmen.
Dan ben ik een soort leidend voorbeeld, maar ik ben van alle sociale media af die groot waren. Ik zit alleen nog maar op Mastodon en andere social media instances zoals Peertube, waarbij alle dingen helemaal onafhankelijk van een grote partij die ergens in het midden zit te volgen zijn.
Nou ja, ik ben de hele dag op social media. Ik heb 's nachts nog oortjes in dat ik bang ben dat ik wat mis. Ik heb daar ook een kleine dierencolumn op Facebook en zo. En ik schrijf nog weer stukjes. Dus wat dat betreft ben ik een heel slecht voorbeeld voor de jeugd, want ik zit de hele dagen erop en zelfs 's nachts.
Dank jullie wel. En kan iemand mij vertellen welke gevaren er momenteel dreigen voor je privacy als je op een aantal van die grote jongens zit?
Nou, het is eigenlijk geldt op heel internet, maar op sociale media is het nog een stuk erger, dat er eigenlijk een heel pervers verdienmodel is. Dus bedrijven verdienen hun geld door constant te bespioneren wat je aan het doen bent. Je internetgedrag en dus je gedrag op sociale media tot in het grootste detail volgen. Daarvan een heel persoonlijkheidsprofiel bouwen, waardoor ze op sommige vlakken zouden kunnen zeggen dat ze je nog beter kennen dan dat jij jezelf kent. Je hebt het bekende verhaal van een vrouw die er in één keer achterkwam dat ze zwanger was omdat er wat in haar internetgedrag was veranderd. Of in haar, ja. In haar koopgedrag ging het volgens mij over supermarkten, maar goed. Nee.
Ja, nou, ze kocht augurkje en zo, volgens mij.
Ja, volgens mij waren het cosmetica producten met een ander geurtje, maar... Anyway, dat is een beetje een side note. Je gedrag wordt tot op het allerkleinste detail bespied. En vervolgens wordt dat gebruikt om jouw aandacht te verkopen aan de hoogste bieder. En de hoogste bieder hoeft helemaal niet zo hoog te bieden. Voor een tientje kan je al advertenties gaan inkopen. En dan krijg je echt heel veel persoonlijke gegevens van mensen toegestuurd. Het is ook gebleken dat als je dus daarop gaat bieden, dan krijg je die informatie ook echt. Dat is dus een hele goedkope manier om gegevens over anderen te verzamelen ook. Dus dat is ook iets heel kwalijks. En dan vervolgens wordt er hyper gepersonaliseerd, wordt er jouw bepaalde content voorgeschoteld. Door dus bedrijven die daarvoor willen betalen. Die betalen voor jouw aandacht.
Daar gaat het eigenlijk om, die aandacht. Die wordt getrokken, behouden en verkocht op zo'n platform.
Mm-hmm.
En als je een beetje nadenkt over wat je aandacht dan is en hoe je die zelf onder controle zou hebben in een natuurlijke omgeving, is dat nu met een hele hoop prikkels te leiden, af te leiden, aan te trekken. En het zou er zelfs voor kunnen zorgen dat je niet meer goed je eigen redeneringen kan vormen. Omdat je aandacht tekort komt voor jezelf.
Dat begrijp ik niet helemaal.
Nee.
Aandacht
voor jezelf tekort komen.
Dat je
niet meer ongestoord je eigen mening kan vormen, bijvoorbeeld.
Ja, omdat iedereen wat daarover te zeggen heeft. Dat bedoel je.
Ja, maar het is ook zo dat eigenlijk de slimste mensen die er zijn, die worden nu ingehuurd om mensen hun aandacht te trekken. En die zijn erop gespecialiseerd en die weten eigenlijk je brein te hacken. Ik heb zelf onder andere dus psychologie gestudeerd en AI en ook onderzoek gedaan op dat gebied. En mensen zijn van nature, die worden heel erg, wordt je aangetrokken door angst. Dat is, evolutionair is het logisch. Als je ergens een tijger in de bosjes mist, dan heb je weinig overlevingskans. Het is nu vrij makkelijk om mensen hun aandacht te trekken met content die inspeelt op angst of op woede of op seksuele begeerte. Dat zijn de drie meest primaire dingen: woede, angst, begeerte. En daarmee wordt dus heel erg een aandacht getrokken. Er zijn ook bepaalde machtige spelers die weten perfect hoe ze daarop moeten inspelen. En daardoor zie je ook dat invloed kan hebben, bijvoorbeeld op polarisatie. Omdat mensen boos worden gemaakt. Dat heeft toen via Facebook onder andere geleid tot de genocide op de Rohingya in Myanmar. En zo zijn er meer voorbeelden, ook in Nederland zijn natuurlijk wel voorbeelden te noemen waar mensen bang voor elkaar worden gemaakt en boos op elkaar worden gemaakt, omdat het iets is wat vrij makkelijk is uit te lokken.
Maar dit is al jaren gaande.
Ja.
En de enige manier om daarin competitief te zijn is door nog heftiger daarop in te zetten.
Ja, zolang techbedrijven niet gereguleerd worden wel. En dan zie je dat mensen die dat van het systeem gebruik maken, of machtige spelers die van het systeem gebruik maken, daar ook steeds beter in worden en dat het dus steeds meer gaat gebeuren.
Maar is dat eigenlijk wel de juiste oplossing? Want als je kijkt vanuit de politiek, de overheid hoort haar burger te beschermen tegen al deze prikkelingen, tegen al deze manipulaties, als ik het zo mag noemen. Althans, zo zie ik dat. Wat is eigenlijk de rol van de overheid hierin?
Ja, het is al eeuwen oud, hè? Mensen tegen elkaar opzetten.
Ja, maar goed, nu gebeurt het in de huiskamers.
Ja, precies, van het mensen. Gaat nu heftiger.
Juist.
Maar aan de andere kant, kijk, als morgen ineens alles uitvalt. Hè, we zijn op een of andere manier, hebben we een aanval, cyberaanval. Wat gaat er dan gebeuren?
Ja, er is in ieder geval geen internet.
Nee, we hebben allemaal
ons 3 dagen nodig. Nee, maar wat denk je van ziekenhuizen en alles. Nee, maar ik bedoel, ik vind wel dat je op een gegeven moment een slot erom moet zetten voor jeugd tot 12 of zo. Dus daar moet je, ik denk dat je mensen ook meer moet informeren wat je kan gebeuren. Want als ik bijvoorbeeld ga zoeken, ik wil een stofzuiger hebben, ik ga zoeken op internet. Nou, geheid heb ik in mijn mail, heb ik een firma die mij een stofzuiger aanbiedt. Dus inderdaad wat jij zegt, ze weten alles over je.
Nou, het is nog erger met Jiminy bijvoorbeeld. Van als je dat aan hebt staan en je roept dat al, hè, stofzuiger.
Dat is het dan al gebeurd?
Ja.
Echt waar?
Ja, nou, daar zat een discussie over. Het heeft er heel vaak de schijn van, maar de meeste experts lijken nu toch te zeggen van het lijkt erop alsof dat niet zo is, maar de boodschap daarachter is eigenlijk is het dus nog erger. Want blijkbaar kennen ze je al goed genoeg zonder je af te luisteren om toch te doen alsof ze je afluisteren.
Ik heb het met
vanavond dat roepen. Kijk wat ze doen.
Ik heb het met collega's gehad. We hadden het over Red Velvet Cakes. En die kwam gewoon als eerste reclame een Red Velvet Cake.
Ja, ja, ik heb dit soort freaky dingen ook wel eens gehad.
Dat schijnt dus toeval te zijn.
Ja,
nee, dat is waar.
Ja, toeval. En, maar in veel gevallen ook van dat het wel logisch is dat je het af en toe over dingen hebt waar je het online ook wel eens over hebt. En dat ze je dus al zo goed kennen. Dat ze je al gepaste informatie weten voor te schotelen zonder je af te luisteren.
Ja, zo kunnen ze ook heel veel jatsen van je.
Ja.
Want ik weet dat dat gebeurt. Want ik had een paar maanden geleden had ik een soort clip bedacht. Een beetje parodie op dingen die allemaal gebeuren. En dat er iemand op de fiets zat en dan een scheet liet. Nou, nu zie je niets op televisie als scheten. Ja, we hebben een kinderprogramma over kindertoestand. Allemaal beertjes die scheten die ze zo. En toen dacht ik, hé, dat hebben ze van mij gejapt, want daar ben ik dus mee bezig.
Zelfs die Orange Cat.
Ja.
Ja, daar mag ik niet naar kijken van mijn dochter, want dat is AI. En dat vindt ze de kunstenaars te kort. Ja, maar ik vind hem wel leuk.
Ah, ik vind maar voelt het ook zo voor kunstenaars?
Ja, voor kunstenaars is dat ellendig. Ja. Ze pakken je hele expositie af. Vroeger plakten ze de ramen dicht als ze bezig waren, maar nu moeten ze volgens mij de computer afplakken.
De web nog niet.
Ja. Nou, wij niet.
Maar jullie noemden even dat de overheid daar iets aan moet doen.
Daar daar wilde ik inderdaad ook weer over beginnen. Want het is naar mijn idee wel een taak om een burger te beschermen van de dingen die ze niet zelf kunnen inzien. En dit soort, de hoeveelheid de technologie en inzet daarvan door die bedrijven, is niet altijd goed in te zien. Dus is dat niet gewoon een goede taak voor een overheid?
Ja, om daar een paar mensen op te zetten. Ja,
Het gaat niet eens zo over, want je moet van mensen ook niet verwachten dat ze iets kunnen inzien. Of je wilt een wereld creëren waarin mensen niet de hele tijd bang hoeven te zijn dat ze per ongeluk gevaarlijke producten krijgen. Je laat ook geen auto's op de weg rijden die onveilig zijn, waarvan de remmen af en toe zouden kunnen uitvallen. En er liggen ook geen gevaarlijke producten in de supermarkt, in ieder geval, dat is niet de bedoeling.
Dus er is al
daar hebben we regelgeving over en zo zou je dat dus ook moeten hebben voor digitale diensten.
Ja, maar die regelgeving, is die er?
Die is er gedeeltelijk. We zijn daar natuurlijk zeker in de EU zijn er veel mee bezig geweest. En ook lidstaten hebben dan eens veel te zeggen over wat er uiteindelijk in de EU over wordt besloten. Dus dan heb je de Digital Markets Act, de Digital Service Act, de AI Act. Nou, er zijn een aantal goede dingen in, een aantal minder goede dingen in. Goede dingen die erin staan is bijvoorbeeld een van de dingen waar nu ook een rechtszaak over gevoerd wordt door Bits of Freedom tegen Meta. Dat gaat op basis van de DSA, de Digital Services Act. We hebben tegen die DSA gestemd omdat er in de DSA te veel mogelijkheden worden opengelaten voor nationale overheden om censuur te plegen op platforms. En omdat er ook nog te veel mogelijkheden worden gelaten voor surveillance advertising, dus die advertenties gebaseerd op dat je eerst mensen gaat bespieden en dan hypergepersonaliseerde content gaat voorschotelen. Maar er staat ook wel wat goeds in, wat wij er ook erin hebben gefietst. Dus dat hebben we wel bereikt, ook al hebben we er tegen gestemd, om het maar even lekker ingewikkeld te maken.
En wie zijn wij?
De Europese Piratenpartij. Mm-hmm. Mm-hmm. En je mag er nu dus, door wat wij daarin mee hebben bereikt, mag je ervoor kiezen op sociale media om ongeprofileerde content te krijgen. Dus je kiest zelf wie je volgt en dan krijg je gewoon chronologisch een feed met de berichtjes van de accounts die jij zelf kiest te volgen op volgorde van tijd. Dus niet met allemaal algoritmes die dan bepalen wat je allemaal wel of niet voorgeschoteld krijgt. En daarover voert Bits of Freedom nu ook een rechtszaak tegen Meta, omdat Meta die geeft je wel netjes die optie, maar op het moment dat je de app afsluit en weer opent, dan wordt die geprofileerde content weer aangezet zonder dat je het door hebt. En je kan ook niet eens bij je DM's komen, in ieder geval op Insta, niet op Facebook weet ik het niet zeker, als je die andere tijdlijn aanzet. Dus dat is in strijd met de regels die we hebben opgesteld, dus in die zin is er een beginnetje. Maar wij willen natuurlijk het zo reguleren dat het überhaupt verboden wordt om die surveillance advertising in te zetten. Dus dat je niet mensen tot in het kleinste detail mag bespieden om ze dan gehyperpersonaliseerde content voor te schotelen en hun privégegevens, hele intieme gegevens te verkopen aan de hoogste bieder. Maar dat je gewoon kijkt naar de content van de pagina. Locatie waar je bent bij benadering als je die afgeeft en misschien gegevens die je vrijwillig op je profiel achterlaat als je dat fijn vindt. En dan heb je wel dat je bijvoorbeeld als je op een internetpagina zit over auto's, dat je een advertentie kan krijgen over auto's. Hè? Want dat vinden mensen ook wel fijn, dat als je dan advertenties krijgt, dat het een beetje relevant is.
Ja.
Maar dat je dus niet tot in het detail gevolgd wordt en ook dus de allerslimste mensen ter wereld je brein gaan hacken en je proberen te manipuleren om dingen te kopen die je niet wil. Of bang gemaakt te worden voor andere mensen, terwijl het eigenlijk niet zo nodig is, enzovoort, enzovoort. Want mensen gedachten worden voor een heel groot deel onbewust gevormd.
Ja,
het is maar een klein gedeelte rationeel. Mensen overschatten altijd hoe rationeel ze zijn.
Je zegt nu breinhacken, maar het gaat om het kennen van de hersenchemie en het beïnvloeden daarvan met bepaalde prikkels.
Nou ja, goed, daar zijn ze heel veel jaren mee bezig. Ik heb zelf ook cognitieve neuropsychologie gestudeerd. In mijn studententijd waren ze er al mee bezig. En begonnen met priming, op basis van beeld, geluid, noem maar op. Nu is het gewoon een stapje verder. Hè. In de 20 jaar tijd zie je dat er heel veel technologische ontwikkelingen zijn ontstaan om mensen echt te beïnvloeden, zonder dat zij doorhebben dat zij worden beïnvloed. Mm-hmm. En dat is niet enkel door geluid, het is niet enkel door bijvoorbeeld vormgeving, beeld en noem maar op. Het is ook echt door content, dus echt door de inhoud, zonder dat mensen doorhebben dat zij worden beïnvloed. Mm. En ze gaan er op dit moment best ver in en het kan nog veel verder gaan.
Ja, precies. En je ziet, dit is van altijd, dat heb ik ook eerder gezegd, maar de technologische ontwikkelingen die vergroten heel erg de mogelijkheden die mensen kunnen gebruiken om elkaar te manipuleren. Dus vroeger had je iemand die stond op een zeepkist op het dorpsplein, misschien een beetje op onderbuikgevoelens in te spelen bij de toespraken die hij gaf. En daarmee manipuleer je ook mensen. Maar als je het internet hebt en gewoon alles over iemand weet en precies weet hoe je die persoon op zijn zwakste moment kan raken, dat is in feite wat er aan de hand is. Dan wordt het dus heel makkelijk voor dat soort machtige spelers om mensen te manipuleren.
Ja, en niet enkel voor de brave burger, hè, maar ook bijvoorbeeld voor iemand die wel wat de kerfstok heeft. Dat hebben we ook nog. Ik bedoel, er bestaan ook wel mensen die wel wat hebben gedaan of een verleden hebben. Mm-hmm. En dat soort mensen, die worden natuurlijk ook echt helemaal verslonden door internet. Dus er zijn nogal wat mensen die
En wie zijn
heel negatief in het nieuws kunnen komen. Of in ieder geval als je iemand zou googlen of je sociale media zou trekken, ga je echt heel veel nare informatie over zo iemand vinden. En zo iemand komt ook nooit van zo'n plaatje, zo'n image af, hè?
Nee, dat is heel vervelend. Als er eenmaal iets negatiefs stond of zo'n foto, een naaktfoto op internet,
dat kom je ook niet meer vanaf. Als het eenmaal in het systeem zit, dan kan je wel allerlei rechtszaken gaan voeren, net zoals Freedom bijvoorbeeld doet. Maar al de data wat in het verleden allemaal is vergaard, dat gaat gewoon niet meer uit de systemen.
Ja. Nou, wie denken jullie dat de meest kwetsbare groep hiervoor is om beïnvloed te worden? En wat voor maatregelen zou je daar kunnen nemen?
Nou, de kwetsbaarste zijn meestal de pubers of school.
Ja.
De doorsnee burger die gewoon zijn mening laat vormen door wat er gezegd wordt op televisie of op internet en daarin meegaat. Mm-hmm. En dan ben je al beïnvloed.
Ja. Maar moeten we dan het gebruik van social media verbieden bij bijvoorbeeld kinderen? Dat is ook zo'n issue die de laatste tijd opkwam.
Nee. Nee, want een leeftijdsslot dat werkt niet. Dat is vrij makkelijk te omzeilen. En als je ergens een leeftijdsslot op wil zetten, dan moet je dus een manier hebben om te verifiëren met wie je te maken hebt. Dat betekent dat je per definitie anoniem internet onmogelijk maakt.
Ja, dan moet je bij de ouders neerleggen of bij de leraar op school.
Ja, ja,
want als je anoniem internet onmogelijk maakt, dan maak je ook privécommunicatie onmogelijk. En dat is ook een heel groot probleem voor kwetsbare groepen die juist het internet nodig hebben, bijvoorbeeld om lotgenoten te vinden of om mensen die ook afwijken van de norm zoals zij. Er is juist heel erg belangrijk dat je een veilige, anonieme online wereld hebt. Maar je kan inderdaad wel een soort van oudermodus op app zetten en je kan schermtijd instellen als ouder. Dus het is wel belangrijk om in te zetten op mediawijsheid. En dat richt zich dan op kinderen. Dat kinderen op school leren van nou, zo werken media, zo werken sociale media. Zo kan je er op een goede manier mee omgaan. Maar ook voor ouders. Van weet dat er een online wereld is waar dit en dat met je kind kan gebeuren. Waar je kind daarmee geconfronteerd kan worden. Dat apps nu gebouwd zijn om mega verslaafd te zijn. Want dat is ook de slimste mensen die worden nu ingezet om mensen verslaafd te maken aan een app op een schermpje. Dus wees je daar bewust van als ouder en stel bijvoorbeeld de schermtijd in voor je kind.
Ja, en ik ben ook wel mee eens hè, van dat je beter als overheid zijn een richtlijn kan creëren in plaats van echt verbieden. Want daar waar dingen verboden worden, moet natuurlijk ook wetgeving worden gecreëerd om, om eigenlijk straffen op te leggen op het moment dat iets verboden is. Ja, en moet natuurlijk ook gehandhaafd worden. En dat wil je natuurlijk niet, want heel veel kinderen zitten natuurlijk ook op de apparatuur van de ouders of gekochte ouders. Ja, en dan is het natuurlijk heel lastig te handhaven.
Ja. Maar wat denk je van oudere mensen die opgelicht worden via internet?
Die
mensen moeten vertellen wat er kan gebeuren. Want die trappen daar gewoon in.
Ja.
En dat is heel, heel erg.
Ja, wat dat betreft is er inderdaad binnen het gebruik van sociale media ook wel een generatiekloof. Hè. Je ziet ook wel heel veel ouderen, omdat ze dus niet altijd zijn meegegroeid met de hele digitale hype, dat ze dus ook niet weten wat ze allemaal op hun afroepen. En dat ze sommigen vindt gewoon hartstikke leuk om bijvoorbeeld een vakantiefoto op Facebook te plaatsen of wat dan ook. Dan weet de buurt van dat ik ergens in Spanje zit onder de zon.
Ja, maar dan gaan
vervolgens weten de dieven ook van je bent niet thuis, wij gaan even je huis leegroven.
Maar dat weten ze eigenlijk. Kijk, je hebt nu bankafschriften, die krijg je dus niet meer thuis, alleen maar via digitaal. Maar die oudere mensen die weten misschien niet eens hoe ze dat moeten doen. Ik had laatst een huilende vrouw gezien bij de bank, die kreeg geen afschrift, want dat deden ze niet meer. Dus wat moet zo'n vrouw? Die is dan weer afhankelijk van andere mensen en om een vrouw van 90 jaar nog te leren hoe ze met een computer om moet gaan, dan denk ik dat niet meer lukt.
Ja, voorheen had je nog best wel veel banken, hè? Dat ze dus computers ter beschikking houden voor klanten. Dat is inderdaad ook steeds minder. Mm. En dat is eigenlijk een ander onderwerp. Maar het zou wel fijn zijn als gemeentes dus ook wel computers ter beschikking zouden zetten. En misschien een WMO-loket op waar dit soort dingen zou kunnen helpen. Maar goed, dat is even een ander onderwerp.
Ja, gebeurt het wel bij gemeentes?
Niet
alle gemeentes, maar vrienden van me die doen het bijvoorbeeld in Amsterdam. Als vrijwilliger helpen ze inderdaad mensen die ook wat minder, internet gelitereerd zijn of zo. In ieder geval iets minder online vaardig.
Ja, een beetje digibate zijn.
Ja, die helpen ze dan met het invullen van formulieren en het aanvragen van dingen.
Ja.
Ze komen er soms niet onderuit, dan via internet.
Ja, inderdaad.
Dan lukt het niet meer om zelfstandig te doen.
Nee.
En dat is een vervelende. Dat kan een vervelende zijn als je iemand moet betrekken om je te helpen bij privézaken.
Ja, precies.
Ja, we willen
ook heel vervelend.
Als piraten zijn we natuurlijk ook voor het recht op offline leven. En vinden we dat elke dienstverlening bij de overheid ook gewoon offline mogelijk moet zijn. Met mensen bij een loket.
Ja, klopt.
En met het oplichten van ouderen deed me ook denken. De cybersecurity maand is deze maand is net begonnen. Dus ik was gisteren bij de aftrap. En er zijn dus ook veel verschillende organisaties die zich bezighouden met campagnes de komende maand. En ook om bewustwordingscampagnes, samen ook een beetje bestand te zijn tegen oplichting van ouders.
Ja, klopt. Heel goed, ja.
Alert Online was het werk gisteren, was die aftrap.
Nou wil de overheid ook wel alert zijn op jouw privégesprekken. En dat is een ander belangrijk punt waar tegen we ons verzetten als Piratenpartij. Dat is de zogenaamde chat control. En ik weet niet.
Maar wat moeten ze weer? Als Mientje tegen Sientje vertelt wat voor jurk ze gekocht heeft.
Nou, misschien heeft ze die wel gestolen of zo.
Dat gaat meer denk ik om andere dingen.
Nee, maar het gaat vooral om de opsporing van strafbare zaken.
Ja.
Ja, zoals elke privacy schending wordt het in eerste instantie verkocht met het opsporen van kinderporno. Maar wat er dan dus gaat gebeuren is dat je een soort van automatische filters krijgt. En stel je bent een jong gezin en je hebt kinderen die spelen in een badje in de tuin. En moeder maakt een foto van de kinderen in het badje en vervolgens zegt er zo'n filter van hey, we signaleren kinderporno en dan staat de politie in één keer voor de deur en dan word je uit je accounts gezet. Dit is letterlijk gebeurd. Volgens mij ging het dan niet om een badje, maar ging het om een medische foto. Dus dat was een vader die stuurde een foto van zijn zoontje naar de huisarts. En dat was dan ook goed. Je kan ook wel zeggen van moet dat via zo'n onbeveiligde verbinding, maar dat was in dit geval dus via WhatsApp of zo. Nou, vervolgens werd gezegd van nou, dit is kinderporno en die werd beschuldigd van kinderporno en uit zijn Google-accounts gezet.
Nee, daarnaast zit het ook met een heel ander probleem, hè? Namelijk een strafrechtelijk probleem. Want vervolgens moet je als gewone burger zijn, hè, tegen de overheid en ook tegen het hele internetsysteem, maar dan ook nog eens tegengekeerd, moet je gaan bewijzen dat je geen pedofiel bent. Dat je je kind niet hebt misbruikt of dat je niet content hebt gecreëerd om je kind iets aan te doen. Dus in feite is er ook nog geen sprake van omkering van bewijslast.
Ja.
En voor zo'n analist is het op zich
iets. Dat is een onmogelijk iets als burger om tegen dus het machtige systeem, zowel de overheid als tegen de tech giants, te vechten. Dat is echt onmogelijk.
Zelfs als wij zullen beschuldigen dat ik lesbisch ben, en moet ik maar bewijzen dat ik niet ben.
Nou, inderdaad. Mm. Ja, dus het is onmogelijk, want je zit met de omkering bewijslast. De techgiganten hoeven niet te bewijzen dat zij fout zijn geweest. Nee, jij moet bewijzen dat zij fout zijn geweest.
Lesbisch zijn is niet fout, dus maar ik maar iets wat je misschien.
In het geval van chatcontrole, als je valse beschuldigingen aan je broek hebt. Dan,
maar wat er in de praktijk ook vooral gewoon heel veel gaat gebeuren, is dat de politie, die is er ook gewoon helemaal niet blij mee. Want die gaan dus overladen worden met allemaal content. Nou, ten eerste moeten ze naar allemaal content gaan kijken waar ze misschien helemaal liever niet naar willen kijken.
Maar is die NSB-telefoon en al, dat ze de politie kunnen bellen van hoe die doet dat en die doet dat. Is dat nog zo? Dan komen ze mensen elkaar verhalen?
Ja, dat is
dat is het.
Ja, dat is er nog, ja.
Nou ja, je hebt sowieso een beetje een wildgroei aan kliklijnen al jarenlang. En af en toe wordt ook wel weer eens
een gaat illegaal een schuurtje bouwen of zo. Ja. Maar dat zou ik dan niet eens moeten gaan luisteren. Ik weet dat ze het doen, maar ik vind als instantie daar niet eens moet gaan luisteren. Wat is er aan de hand?
Ja, volgens
als ze moord gepleegd hebben, oké, maar... Dit is zo flauwekul.
Volgens mij heb ik laatst wel ergens een bericht gelezen dat ze toch met een of andere kliklijn waren gestopt. Omdat ze wel een beetje zat waren dat mensen gewoon elkaar gingen lopen verklikken omdat ze een ruzie hadden of zo.
Ja, dat is toch vreselijk. Ja.
De kliklijnen bij de GGD misschien.
Nee, maar goed, dat chatcontrole, hoe is nu de status in Nederland en in Europa van dat wetsvoorstel?
Ja, het chatcontrole hebben we al heel vaak van tafel gekregen. En nog één ding wat ik trouwens wel even wil zeggen, is dat het gewoon het grote probleem is ook echt dat er dus onder chatcontrole wordt er op iedereen zijn telefoon verplicht spyware geïnstalleerd om voordat jij je berichten versleutelt en veilig naar iemand anders stuurt, wordt het al door zo'n scanner gehaald die in die spyware op je telefoon zit en daardoor maakt het alle privécommunicatie onmogelijk en dat is gewoon een totale ramp. Het zorgt voor totale surveillance en het zet de deuren open voor allerlei Orwelliaanse dystopische werelden waar je echt verre van wil blijven. En de status nu is dat het weer opnieuw op tafel legt, want dat gebeurt elke keer. We weten het van tafel te krijgen als Europese Piratenpartij samen met andere partijen in het Europees Parlement. En samen met andere lidstaten die ook tegen zijn. En dan komt er opnieuw op tafel, proberen ze weer een paar aanpassingen te doen. Gaat de lobby hier overal langs, die dat heel graag erdoor wil hebben. En dan ligt er opnieuw op tafel. Nou, nu ligt het dus weer opnieuw op tafel. Het leek alsof we het opnieuw voor elkaar hadden om het weer van tafel te krijgen. Maar nu wordt er toch weer getwijfeld uit mijn hoofd, met name Duitsland is nu cruciaal. Je kan op fightchatcontrol.eu kan je ook Duitse volksvertegenwoordigers een berichtje sturen van hey, hoe zijn jullie eigenlijk met chatcontrol? Vinden jullie het ook niet een slecht idee om deze en deze reden? Dus maak ook gebruik van die mogelijkheid. Maar het is dus weer spannend of het er door gaat komen of niet. We doen hard ons best en we hebben goede hoop dat ze... In Europa, ja.
Ja. En daarnaast hebben we ook een heel ander probleem met betrekking tot chatcontrol. Namelijk dat datgene wat chatcontrol weer tegengaan is misbruik van kinderen en content daarvan wat dan mogelijk verspreid kan worden. Maar er is al heel veel wetgeving over, zowel Europese wetgeving als mensenrechtenwetgeving. En met name de mensenrechten worden niet door alle landen even goed nageleefd. Helaas in Nederland ook niet. En de Europese piraten zeggen daarom ook, bij PPNO ook, van focus juist op de mensenrechten. Zorgen dat die adequaat worden geïmplementeerd, goed worden uitgevoerd. En versterk daarnaast ook in Nederland de strafrechtketen, zodat als er misbruik ontstaat, dat er adequaat berecht wordt en niet dat we dingen laten schieten. Want dat gebeurt nu ontzettend veel. Als we dus nu ook kijken naar statistische gegevens over seksueel misbruik. Nou ja, bij celedelinquenten is er al best wel lage straf. Maar daarnaast worden ze ook amper vervolgd. En dat is hartstikke jammer. Focus op bestaande wet- en regelgeving en ga niet zo'n zwaar paardenmiddel inzetten, zoals chatcontrol, wat uiteindelijk elke burger in Europa zal raken. Dat moeten wij niet hebben.
Ja. Nou ja, en het paardenmiddel klinkt alsof het nog een heftig middel is wat wel werkt, maar het werkt helemaal niet om misbruik tegen te gaan, verspreiding van content tegen te gaan. Nee. Dus ook een organisatie als Off Limits die zich inzet om dat tegen te gaan, die waarschuwt er ook voor dat het een hele slechte wet is die niet helpt. En het is juist ook bijvoorbeeld voor slachtoffers belangrijk dat ze veilig op een anonieme manier kunnen communiceren.
Wat vind je van dat Dolomina weer is opgestaan?
Nou, triest dat het nodig is.
Goed dat ze het doen. Ja, het is wel goed dat ze het hebben gedaan.
Ja, precies. Ja.
Beter later nooit.
Ja. Ja. Oké, ik denk dat we even een pauze gaan nemen. Ja. Hè? Hartverscheurende toestanden hebben, namelijk in de jeugdzorg. En ik denk dat we allemaal wel weten vanuit het nieuws dat de jeugdzorg niet goed functioneert, maar met name mijn buurvrouw hier, die is heel goed op de hoogte en misschien wil je er iets meer over zeggen.
Ja, zeker. Nou ja, het is weer jammer, hè, om te lezen in heel veel verschillende kranten, waaronder De Trouw, maar ook Noord-Hollands Dagblad en De Telegraaf. Dat er toch weer rapporten zijn uitgebracht. Recente rapporten van de inspecties. Onder andere de jeugdgezondheidszorg en ook Inspectie voor Veiligheid. Justitie en Veiligheid. dat het systeem van de jeugdbescherming nog steeds faalt. Er is nog steeds te weinig mankracht, te weinig personeel, te weinig passend hulpverlening, zowel voor kinderen die uit huis worden geplaatst als uit huis zijn geplaatst. Dus ook in instellingen leven en in pleeggezinnen. En als er hulp is, dan is de hulp vaak ook nog eens vaak te laat. En dat is ontzettend jammer. We hebben als Piraten volgens mij een paar jaar geleden ook een campagne opgevoerd. Het probleem is niet zozeer de mensen. Tuurlijk zijn er heel veel rapporten die ook niet altijd kloppen. Dus een stukje waarheidsvinding, ja, dat is ook nog altijd wel een probleem. Maar het is met name een systeemfalen. Wat ik ook zo jammer vind, is dat er een aantal nieuwe partijen bij zijn gekomen afgelopen jaren. Zoals de BBB, maar ook de NSC. En we hadden eigenlijk een beetje gehoopt dat zij dit probleem zouden oppakken. Net zoals we ook met de toeslagenaffaire hebben gedaan. Maar kennelijk is het hun toch niet helemaal gelukt om het probleem aan te pakken en op te lossen. En wij als Piraten vinden het zo'n dusdanig ernstig probleem, ook omdat het te maken heeft met systeemfalen. Dat wij eigenlijk een beetje onze eigen oplossing hiervoor hebben bedacht. En met name ook voor de verschillende slachtoffers. En dus niet enkel de ouders, niet enkel de kinderen, maar ook bijvoorbeeld degenen die in het systeem hebben gezeten en al jaren last hebben van het verleden wat ze hebben doorstaan door dat stukje pleegzorg of jeugdbescherming.
Maar is het niet zo dat er zijn gezinnen die dat overkomt, hè, dat ze de kinderen weghalen? Zijn dat niet vaak arme gezinnen die eigenlijk wel voor de kinderen kunnen zorgen, maar geen geld hebben? Want dat is toch heel triest. Er zullen ook ouders bij zijn die misschien niet goed voor de kinderen zorgen, op een of andere manier willens en wetens. Maar ik bedoel, die armoede in Nederland, als we die aanpakken, pakken we gelijk de jeugdzorg aan.
Ja, en weet je wat het dilemma hierin is met je? Als we bijvoorbeeld de statistische gegevens erbij pakken van Nederland, dan, ja, dat klinkt ontzettend flauw, maar als we verdelen maken tussen mannen en vrouwen, zijn heel vaak vrouwen met kinderen, met name kleine kinderen, de armste mensen.
Ja.
Van de hele bevolking. Het zijn vaak ook in gezinnen, intacte gezinnen, maar ook gescheiden gezinnen. Zie je vaak dat het moeders met jonge kinderen zijn die in de armoede leven. En de mannen, die zijn vaak de hoofdkostwinner en die hebben dus vaak ontzettend veel geld. En als je dan kijkt naar alleen oude gezinnen, zeker ook als de kinderen bij de moeder wonen, dan zijn het toch vaak de moeders die dan in de armoede leven. Dus ja, het is
een probleem. Ja, maar dat is dan zo'n cirkel, hè? Je komt in de armoede terecht en je kinderen worden afgepakt. Dus zat je niet in die armoede, betaalde die vent wel goed alimentatie en zorgde die wel voor je, dan was dat dus niet gebeurd.
Ja, klopt inderdaad. En er zijn ook in het verleden nogal wat rapporten verschenen over de relatie tussen armoede en de uithuisplaatsingen. Ja. En op zich is het ook wel logisch, hè? Ik bedoel, op het moment dat je de overheid op je dak krijgt en een rechtszaak tegen je start, meestal halen ze eerst het kind weg en dan pas krijg je een rechtszaak. Maar dan moet je dus wel ineens een advocaat hebben. En dan moet je de advocaat betalen en je moet de griffierechten betalen. En dan moet je ook nog de reiskosten naar de rechtbank betalen en naar de advocaten en nog al die dossiers die moeten worden uitgeprint. Dus je krijgt ineens rekeningen voorgeschoten vanuit de overheid van honderden euro's.
Maar ik stond een keer met jou op de Dam, dat was ook voor de Piratenpartij.
Dat is jaren geleden.
Waar heel veel moeders die dus helemaal naar de weg kwijt waren, omdat al jaren hun kinderen niet hadden gezien.
Klopt.
Nou, dat mag toch niet gebeuren.
Nee. Nou, dat gebeurt dus helaas nog steeds.
Ik schrok daarvan hoor, ik wist dat helemaal niet dat het zo erg was.
Nou, ik heb heel lang contact gehad met heel veel ouders, ook met heel veel kinderen van commissie Samson de Winter, die zo'n rapport hebben geïnitieerd, dat is voor mij 2016. En ze zitten eigenlijk nog steeds in zo'n situatie van radeloosheid. Heel veel hebben ook niet enkel psychische en emotionele klachten doorontwikkeld, maar met name ook heel veel lichamelijke klachten, de stressklachten ofwel, zoals hoge bloeddruk, hart- en vaatziektes, beroertes, mensen die soms ook zelfs herseninfarcten hebben gehad, maar ook bijvoorbeeld hartfalen. Hè. Dus een hele schrijnende situatie. En dan heb ik het enkel over de ouders, dus niet eens over de kinderen.
Ja, dat komt toch heel vaak door stress. Mensen hebben,
klopt,
dat
inderdaad.
Kan je toch niet aan als je kinderen worden afgepakt, als die dreiging hangt er.
Nou, en het ergste is ook nog eens dat wij met z'n allen dit failliet systeem, hè, want dat is het in feite ook, al vele jaren aan het meefinancieren zijn. Want wij als belastingbetaler, dus los van de piratenpartij, maar de belastingbetaler betaalt mee aan het hele systeem van de jeugdzorg. Het systeem wat faalt. Want dat staat weer afgelopen donderdag weer in allerlei kranten, hoofdpagina nieuws. Het systeem faalt. En is in feite ook
er moet zelfs één sluiten uit zo'n organisatie.
Dat kan dus niet.
Ja, die moest sluiten. Daar wou ze helemaal op de schop gooien. Omdat het is een verdienmodel geworden. En kijk, iedereen mag geld verdienen. Maar hoe meer kinderen er uit huis geplaatst worden, hoeveel meer geld zij krijgen. En dat is dus heel fout.
Ja, en zelfs private equity fondsen die erbij betrokken zijn. Dus ook de private equity weet dus gewoon de winsten uit de jeugdbeschermingsketen.
Maar er zijn zelfs vrouwen die wel voor de kinderen, ik ken vrouwen, die waren prostituee. Maar die konden wel goed voor de kinderen zorgen. Ze verdienden wel goed geld. En ze hadden ook oppas. Werden nog de kinderen afgepakt. Want dat kon niet bij zo'n vrouw.
Dat is verschrikkelijk. Nee,
dat is zo'n morele kwestie dan.
Ja, dat is gewoon van die fatsoensrakkerij.
Ja. Nou, wat ik vind dan. Ik zal even meedoen aan de discussie. Want het gaat me ook heel erg te hard. Er wordt veel te weinig aandacht besteed aan helpen van een gezin zonder dat de kinderen meteen uit huis geplaatst worden. Ik bedoel, er zullen altijd gevallen zijn, bijvoorbeeld met ernstige verslaving van de ouders of toch ernstige psychiatrische problematiek waarbij het thuis niet meer kan. Maar, nou ja, je zag het ook aan de toeslagenaffaire, dat heel veel kinderen uit huis geplaatst zijn, waar ook nu over wordt gezegd van ja, dat had helemaal niet gemoeten.
Ja, maar dus, en daar zijn ze moeten betalen, konden ze dat niet betalen, pakten ze hun kinderen dan kunnen ze geen eten geven. Ja, en, dat is toch zo krom als het
En ook voor een toeslagenaffaire vind ik zo schrijnend dat een heel klein deel van de kinderen maar terug naar huis zijn. Een groot deel
heel weinig.
En er zijn ook heel veel kinderen, nou niet heel veel, maar er zijn flink wat kinderen overleden. Dus we hebben echt over de dossiers van toeslagenaffaire, jazeker. Maar exact de aantallen heb ik nergens kunnen vinden. En over het hele jeugdzorgketen genomen. Hoeveel uit huis gebracht overleven.
Maar jij had vragen daarover. Is het waar, als ze 18 jaar zijn, dat ze dan uit huis moeten?
Ja. Uit huis?
Uit
het systeem. Nu heb je het vanaf 21.
Dan krijgen die mensen geen geld meer voor ze.
Nou ja, dat klopt ook inderdaad. En het meest schrijnende is vaak ook als kinderen. Daar komt het in feite wel op neer. Nou ja,
belachelijk.
Maar dat gebeurt ontzettend veel. Als je dus nu bijvoorbeeld kijkt naar de statistische gegevens, hè, dus van het CBS, zijn degene die, het is de doelgroep, hè, het meest dakloos is, zijn het gewoon jongeren uit de jeugdzorgketen. Ja. Want waarom? Ze zijn al die jaren zodanig vervreemd van hun eigen familie, maar vaak hebben ze hun eigen ouders, hun eigen broers, zussen, ooms en tantes jaren niet gezien. En ja, dan is zo'n kind ineens 18 of 21.
En was ze opgevangen?
En zo iemand weet er vaak niet eens meer wie dat de familie is. Ze hebben ook helemaal geen klik, geen binding meer met de eigen familie. Dus ze hebben geen sociaal netwerk meer. En zo'n kind komt dan inderdaad op straat terecht.
Dat is toch vreselijk?
Dat klopt. Ja, wij als piratenpartij vinden eigenlijk ook dat deze jongeren voorrang zouden moeten hebben op de woningmarkt.
Ja, helemaal.
Zodat ze in ieder geval als basis onder. En het liefst zou ik persoonlijk eigenlijk het Belgisch systeem willen hebben. In België, het was in Vlaanderen, krijgen namelijk deze kinderen ook meteen een uitkering. Dus vanuit vanuit de ziektewet uitkering.
Ja, dat is
op de Bajong zou het dan zijn in Nederland. En dan later heeft het via, maar dan zouden ze in ieder geval dus wel een stukje uitkering krijgen. Zodat
maar
ze inderdaad.
Dan had je begeleid wonen. Dus kinderen die dus dan op zaterdag
bestaan,
gingen begeleid wonen. Dat is langzamerhand de maatschappij in.
Ja.
Kijk, dat is ook een manier.
Ja, nee, maar die capaciteit van begeleid wonen is veel te klein.
Maar er is geen ruimte, denk ik.
Ja.
Nou ja, wat nog zorgwekkender is, is het gebrek aan passend hulp, of überhaupt hulp. Want dat is al een probleem wat er jaren speelt. Al sinds de decentralisatie is het eigenlijk al een discussieonderwerp geweest. We hebben het over decentralisatie van 2015. Bij 1 januari 2015 moeten we stoppen. Ja. Per 1 januari 2015 is het de jeugdzorg eigenlijk een overheidstaak of gemeentelijke taak geworden.
Ja, dat is
dus vanuit de provincie is het dus naar de gemeentes gegaan.
Dat is
gemeentes
wisten
niet.
Geweest.
Ja, heel erg. Ja. Ook omdat ze geen eenheidsbeleid hebben.
Nee, het is geen rekening houdend met of een gemeente wel in staat is om. Ja. De zorg te bieden qua know-how. Ik bedoel, je hebt grote gemeentes, daar heb je natuurlijk altijd wel iemand of je huurt in iemand met de kennis. Maar, maar er zijn ook kleine gemeentes waar men geen idee heeft. En het is dus een verkapte bezuiniging gewoon geweest.
Ja. Ja, ja, er waren ook drie redenen voor de decentralisatie. Enerzijds inderdaad de bezuinigingen, want voor 2015 al liepen de kosten in de jeugdzorg al de spuigaten uit. En dat wou ze flink terugdringen door het juist naar de gemeente te brengen. Want waarom? En dat was de achterliggende gedachte van de decentralisatiewet. Namelijk dat gemeentes dichter bij de burger waren, dus maatwerk zouden kunnen bieden. Zodat de hulp aan huis zou komen en dat juist minder kinderen uit huis geplaatst zou worden. Nou ja, nu weten we allemaal, het tegenovergestelde is gebeurd.
En ook omdat er dus verschillende bedrijfjes zijn die dan hulp aanbieden. En dan de ene gemeente koopt dit bedrijf in en de andere gemeente
schieten als
paddenstoelen
uit.
En je moet zien dat ze dus echt de expertise hebben om een kind te begeleiden.
Ja, precies. En dit is ook het gevolg van de zogenaamde marktwerking. En je ziet ook buiten de jeugdzorg, zie je breder in de zorg, dat er ook allemaal zorgcowboys op zijn gestaan, die bedrijven hebben opgericht en waarvan het voor een groot deel ook gewoon oplichters zijn eigenlijk.
Ja. Maar er is gehoopt dus eigenlijk dat men beter opgevangen werd in de gemeente. Klopt. Terwijl de gemeente niet de ervaring en de expertise had om überhaupt om te gaan met jeugdzorg.
Nou ja, de gedachte daarachter
dus
was.
Zat er al wat mis.
De gedachte 10 jaar geleden was namelijk ook van dat gemeentes, of dat het gemeentebestuur dichter bij de bevolking zit, bij de lokale bevolking. En dus beter in staat is om in te schatten wat de burger nodig heeft. Dus dat er veel meer passend hulp zou komen. En dat laatste, dat is in feite misgegaan. Dus we zijn 10 jaar verder. En dezelfde alarmbellen van 10 jaar geleden, te weinig passend hulpaanbod, dat is er nog steeds. Mm. Maar in die 10 jaar tijd zijn we iets van 40.000 tot 50.000 kinderen uit huis geplaatst. En dan hebben we in die 10 jaar tijd, althans niet allemaal, maar vaak hebben ze of te weinig hulp gekregen, of helemaal geen hulp. En dat niet in het gezin. Niet in de pleeggezinnen en ook niet in de instellingen. Dus we hebben nu eigenlijk een hele generatie aan jeugdigen die heel erg beschadigd zijn door de overheid. Door de belastingbetaler die er geld in hebben gestopt. Maar ook door de overheid die zo'n systeem heeft opgetuigd.
En ook niet heeft geluisterd naar de signalen vanuit de praktijk die de overheid heeft afgeraden.
En nog erger, er zijn ook een hele hoop organisaties betrokken geweest bij de beleidsvorming en ook de wetgeving met betrekking tot de jeugdzorg afgelopen jaren. Ze hadden bijvoorbeeld het Antevolte-comité van de VN. In 2018 hadden ze al kritiek geuit op de gesloten instellingen en noemden ze het zelfs een vorm van torture, hè? Dus eigenlijk marteling. Ja. Dat is erger dan kindermishandeling. Er is pas jaren later wat mee gedaan, nadat Follow the Money er een artikel over plaatste. Ze hadden bijvoorbeeld Grevio heeft in januari 2020 een rapport geschreven, een heel pittig rapport over het hele keten van jeugdzorg, inclusief de politie, veilig thuis, ministeries, noem maar op. En dat kinderen bij huiselijk geweldsituaties uit huis worden geplaatst. En de kinderen vaak ook helemaal geen hulp of ondersteuning krijgen. En de ouders vaak ook niet. Dus zowel de slachtoffers als de daders, die krijgen vaak geen hulp en ondersteuning. En toen kwam ook nog eens in 2022 het rapport van Defence for Children. Hij had het ook al over gebrek aan passend hulp, onvoldoende waarheidsvinding. En Amnesty is zelfs vorig jaar gaan bemoeien, niet zozeer met het jeugdzorgketen, maar wel met het gebied rondom psychisch geweld, van dat het nog steeds niet strafbaar gesteld is.
Niet strafbaar?
Nou ja, psychisch geweld is in Nederland niet strafbaar.
Oh, dat is juist heel goed.
En als je ziet binnen de kinderen, bij de kinderen binnen de keten, heel veel kinderen worden misbruikt, worden verwaarloosd. En ondervinden dus ook helaas psychische mishandeling.
Nou ja, en wat te denken van al de gevallen van femicide. Daar,
verschrikkelijk.
Ja, daar gaat ook bijna altijd psychische mishandeling
aan gaat vooraf. Ja, maar het gaat heel erg aan vooraf, voordat het gebeurt. En niemand merkt het blijkbaar op.
Nee. Nou, dat is ook niet helemaal waar, maar men staat machteloos. Je ziet vaak dat jonge vrouwen teruggaan naar de ouders, maar die staan machteloos en die partner trekt aan ze. En
zeker als kinderen in het spel
staan. Gevonden worden. Kijk, die vent die heeft natuurlijk al een paar keer haar geslagen en toegeslagen en weet ik veel was. Dat ze op dat moment toch uiteindelijk opgepakt wordt en voor mij gaat ze naar een opvoedingsgesticht of zo. Maar zo'n man spoort gewoon niet.
Nee.
En het zal het ook weer doen bij een andere vrouw.
Ja.
Als hij niet geholpen wordt, want hij is psychisch ook niet in orde.
Nou ja, en schrijnende van dat soort gevallen is als er kinderen bij betrokken zijn, is dat er heel vaak ingezet tot een mediation in plaats van strafrechtelijk vervolgen van huiselijk geweld. Want ja, dan komen we weer zo aan op het stukje vechtscheidingen, wat dan binnen het hele jeugdzorgketen wordt gebruikt. Wat overigens als theorie controversieel is verklaard door de VN. Al 2 of 3 jaar geleden is een hele richtlijn ook over geschreven. Mm. Maar heel vaak zijn vechtscheidingen in Nederland, niet altijd, maar wel vaak, zijn het huiselijk geweldsituaties. En dan is mediation niet de juiste oplossing daarvoor. Maar juist het geven van therapie aan kinderen en ook aan de moeder, maar ook aan de vader. Dus het hele gezin moet echt meer hulp hebben, maar de hulpverlening is er in Nederland niet of amper. En dat is ontzettend jammer. En hebben we het wel over gevallen waarin niet enkel kinderen thuis wonen en vaak nog nu ten heden dagen huiselijk geweld meemaken en zullen blijven meemaken, omdat het vaak ook een generationeel effect heeft. Maar we hebben het ook nog eens over kinderen die vaak zijn weggehaald bij de ouders, dus zowel de moeder als de vader, dus zowel pleger als slachtoffer, en in instellingen zijn geplaatst omdat ze slachtoffer zijn geweest of getuigen zijn geweest van huiselijk geweldsituaties. Ja.
Maar het is natuurlijk ook wel zo dat niet altijd er duidelijk één dader en één slachtoffer is. Uiteindelijk wel als het, zeg maar, misgaat. Maar dus het is ook niet zo makkelijk om strafrechtelijk ermee bezig te zijn. Bovendien duurt het lang, heel lang. Dus ik denk dat er toch wel gevallen zijn waar mediation wel terecht is.
Ja, mediation is vaak een goede oplossing. Maar er moet wel bereidheid zijn. Dat is gewoon een belangrijk voordeel bij mediation in het algemeen, bij dader en slachtoffer, om daar serieus mee aan de slag te gaan. Anders heeft het ook geen zin.
Ja, tuurlijk. Maar bij femicide gaat mediation natuurlijk niet werken.
Nou, je hoopt dat het wel gaat. Maar het kan ook zijn dat tijdens de mediation duidelijker wordt dat er één partner, meestal de man dan, toch op een bepaalde manier over vrouwen denkt. Dan moet je zeggen stop. En,
als die bereidheid mist, dan moet je niet beginnen aan mediation.
Ja.
Ja, of als hier het proces niet blijkt te zijn, dan moet altijd strafrecht natuurlijk een oplossing
zijn. Maar het trieste is ook dat die vrouwen vaak al meermalen aan de bel hebben getrokken bij de politie.
Ja, klopt.
Ja.
En de politie verwijst dan meestal door naar veilig thuis, omdat de politie dan vaak vindt dat veilig thuis, dan zeker als er kinderen in het spel zijn, dat veilig thuis de juiste instelling is om deze problemen aan te pakken. Dus dan wordt zo'n pleger helaas niet altijd strafrechtelijk vervolgd. Sterker nog, als we ook naar de statistische gegevens kijken, zien we dus dat er meer kinderen in de jeugdzorginstellingen belanden, of in ieder geval uit huis worden geplaatst, en dat er plegers van huiselijk geweld strafrechtelijk worden vervolgd. Ja. Dat is wel de bittere waarheid al enige jaren.
Maar hoeveel vrouwen werden er vermoord? 8 per maand of 8?
Ja, pakweg 8.
Iedere 8 dagen 1.
Iedere 8 dagen 1. Als het dan zo'n geval is als die Lisa, waar natuurlijk nu heel veel ophef over is, dat gebeurt 1 à 2 keer per jaar.
Ja.
En al die andere gevallen zijn dus vooral gevallen die achter de voordeur plaatsvinden. Ja.
Ja, het treurige is namelijk wel dat de meeste vrouwen in Nederland wel worden vermoord door de partner of de ex-partner.
Ja, of dus mensen
en vaak ook in hun eigen huis. Dus eigenlijk kan je dan op basis van de statistische gegevens zeggen dat je eigen thuis ja, een wat onveiligere plek is dan buitenshuis.
Ja, voor die vrouw wel.
Ja. Nee, maar goed, kijk, het probleem is, het stelsel faalt, het jeugdbeschermingsstelsel. En het komt door enerzijds te weinig personeel, te weinig passend hulp en ook te weinig regie. En met name de regie, ja, dat moet in feite de politiek gaan oplossen, want het is de overheid.
Maar wat zou jij eruit kunnen doen?
Mm-hmm.
Wij
als piraten.
Ja.
We willen meer geïntegreerd hulp aan boord, dus dat je zorg, armoede en andere vormen van hulp, dat je dat veel meer geïntegreerd gaat bekijken. Dus dat je ook niet met tientallen verschillende hulpverleners te maken hebt als je hulp nodig hebt. Het aanpakken van armoede is een van de beste manieren om ook problemen die uiteindelijk in de zorg terechtkomen te voorkomen. Dus te voorkomen dat er uiteindelijk dat soort jeugdzorg of jeugdbescherming nodig is. Dat kan voor een heel groot deel door een betere armoedeaanpak. En inderdaad jeugdzorg weer terug naar het niveau waar het thuis hoort. Dat het niet geregeld hoeft te worden door gemeenten die daar ook nog eens te weinig geld voor krijgen om dat op een goede manier te organiseren.
Ja. Dus, gewoon uit de gemeentes halen, gewoon weer op de oude manier.
Ja. Nou ja, ik denk dat dat terugplaatsen van een deel van de kinderen, dat ook wel een groot bijdrage zal leveren in de oplossing. Want vergeet niet dat heel veel kinderen zijn uit huis geplaatst op basis van niet kloppende rapporten. Defense for Children had in 2022 een rapport over geschreven. En zij konden niet destilleren waarom veel kinderen uit huis zijn geplaatst. Defense for Children gaf, net als de inspecties destijds en alle andere organisaties, pakweg 20 organisaties, aan van dat dat zij niet kunnen, zij kunnen op basis van de rapporten niet achterhalen waarom kinderen zijn weggehaald.
Ja, ja.
En dat is ontzettend jammer, want het gebrek aan waarheidsvinding in de keten, dat is een heel lang probleem. Dat is al misschien al 20, misschien zelfs 30 jaar een probleem. Maar dat vervolgens kinderen worden weggehaald op basis van niet kloppende dossiers, dat ouders worden beticht van kindermishandeling zonder dat ze weten wat ze fout hebben gedaan, dat is een hele grote manco. Want nu hebben we dus heel veel kinderen die echt gepassende hulp hebben gekregen en ook niet gaan krijgen, want dat hebben we simpelweg niet. En kinderen die dus, dezelfde kinderen die dus ook nog eens bij de ouders zijn weggehaald, omdat de rapporten niet kloppen. En dat er zogenaamd allerlei situaties zijn geweest wat onveilig zou zijn voor kinderen, maar waar weer geen bewijs voor is. En dat is ontzettend jammer.
Ja, je ziet uit die inspectierapporten dat er heel veel goedbedoelende hulpverleners zijn, maar dat er ook, omdat het gepaard is gegaan met zo'n bezuinigingsoperatie, dat er te weinig aandacht is om aan goede waarheidsvinding te doen. Dat er daardoor inderdaad op basis van incomplete rapporten kinderen uit huis zijn geplaatst.
Ja.
Dus wij ondersteunen de beweging van nul. Dus we streven naar nul uithuisplaatsingen en naar het terugplaatsen van kinderen waar dat mogelijk is.
Ja.
En er zijn ook experts die hebben daar 13 aanbevelingen voor opgesteld. Dat zijn hele goede aanbevelingen die ook voor een groot deel overeenkomen met ons programma. Dus daar kunnen we gewoon van leren. En dat gaat voor een groot deel over geïntegreerd hulp aanbod.
Ja, maar wat ik mij afvraag, kijk, ze halen een kind uit huis en het kind wordt 10 jaar uit het huis geplaatst. En dan gaat het kind weer terug. Ken jij jouw kind dan nog?
Nou, vaak dus niet. Je ziet ook heel vaak dat de kinderen...
Hoe gaat dat?
Nou, dat is wel iets waar we ons echt op moeten richten. Dat er hulpverlening komt.
Precies. Of als kinderen teruggeplaatst worden.
Het kind te begeleiden in de thuis de ouders.
Dat is het dus niet. Want waarom? Er is heel lang is er weinig erkenning geweest over dat vanuit de psychiatrie en vanuit de psychologische wetenschappelijke hoek, wereldwijd trouwens, ook vanuit de DSM, is er altijd wel erkenning geweest dat er sprake is van hechtingsproblematiek op het moment dat zo'n kind wordt weggehaald, zeker langdurig. En dat hechtingsproblematiek, dat is gewoon eigenlijk een cognitief iets. Dus eigenlijk is het een cognitieve stoornis. Zo ziet de DSM het in feite ook. Dus zo'n kind is in feite levenslang beschadigd. En het zit er eenmaal in het systeem.
Ik weet dat ik 6 weken op vakantie ging als kind en ik kwam thuis dat ik dacht van... Oh, is dat mijn moeder? 6 weken? Dan moet je 6 jaar weg zijn.
Ja. Nou ja, sommige kinderen van baby's af aan al, dat ouders niet eens de kans krijgen, of moeders niet eens de kans krijgen om zich te bewijzen. Dat Nou, in Nederland hebben we heel lang bijvoorbeeld de uitbuitplaatsing gehad. Nou, dat is nog erger. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken. Ja, het gaat heel vaak mis. Zo'n kind is natuurlijk voor altijd onthecht. Is voor altijd beschadigd. En zal de rest van zijn of haar leven moeite hebben met het meekomen in de maatschappij.
Ja,
en dat zie je ook terug. Want heel veel kinderen die uit zo'n keten komen, zullen de rest van hun leven last hebben van huisvesting, met relaties, met werk.
Vaak
zijn ze ook nog misbruikt. Nou ja, dat zegt de Telegraaf ook. Heel veel van die kinderen komen op latere leeftijd, al voordat ze uit het systeem van de jeugdzorg zijn, of jeugdbescherming, komen ze al in aanraking met criminaliteit. Dus je ziet in feite dat de overheid nu via de jeugdbeschermingsstelsel, wat eigenlijk veiligheid zou moeten bieden en juist zou moeten zorgen voor goede toekomst voor deze kinderen, juist het tegenovergestelde zorg. Juist zorg voor meer onveiligheid. Juist zorg voor meer problemen voor deze kinderen. Waardoor deze kinderen op latere leeftijd een grotere kans hebben om te falen in de maatschappij in vergelijking met kinderen die geen jeugdbescherming hebben gehad.
Ja. Met wel een aantekening dat je ook niet weet wat er verder qua transgenerationele belasting is.
Ja, ja, dat heeft inderdaad heel vaak ook doorwerking.
Ja.
Ik heb vanuit verschillende casussen over het land begrepen dat er heel veel ouders zijn. Die als ze zelf in instellingen hebben gezeten of uit huis zijn geplaatst als kind zijn. Dat het ook weer bij hun kinderen overkomt. Ja.
Kortom, zoals alles binnen de zorg is preventie het allerbeste.
Ja, ja, klopt.
Hè? En we hopen dat de schrijnende toestanden die er nu zijn toch op den duur verholpen kunnen worden. En ik wou eigenlijk deze sessie afsluiten met toch een klein rondje wat jullie hopen mee te maken nog tot aan de verkiezingen.
Nou ja, ik had eigenlijk nog even één dingetje om toe te voegen over deze hele jeugdzorg debakel, wat ik eigenlijk jeugdzorgaffaire wil noemen, is dat ook bijvoorbeeld mensenrechten te weinig worden benut binnen dit geheel. Want als je ziet hoeveel mensenrechten er bij betrokken zijn in het jeugdbeschermingsstelsel en ook waarop de jeugdbeschermingswet gestoeld is. Dat is vaak niet enkel de kinderrechtenverdrag, maar ook het EVRM, nog alle andere verdragen. Dan zie je toch wel dat die verdragen niet adequaat worden toegepast. En wij als Piratenpartij, wij strijden echt voor adequate implementatie van mensenrechten. Dat geldt dus eigenlijk ook voor het kinderrechtenverdrag. Dus vandaar dat we ook pleiten voor een grondwettelijk hof, zodat er niet enkel getoetst kan worden aan de grondwet, zoals de antidiscriminatiewet, want helaas gebeurt dat ook. Discriminatie komt ook voor in het hele jeugdbeschermingsstelsel, helaas. Maar daarnaast hebben wij dus ook te maken met dat heel veel mensenrechten, zoals het kinderrechtenverdrag, niet direct getoetst kunnen worden aan situaties in Nederland. En dat is ontzettend jammer. Met zo'n grondwettelijk hof hopen wij dat dat voortaan wel kan. En dat is natuurlijk een oplossing van lange termijn. Maar wij als piraten strijden er wel om.
Ja, een tijdje.
Ja. Even een korte
spel. Ja. En wat is jouw idee hoe we aan een zetel komen?
We zitten een beetje in een politiek lastige situatie. Want waarom? We hebben afgelopen jaren heel veel nieuwe partijen in de Kamer zien komen, onder andere Volt, BBB en ook de NSC. En ondanks dat wij als piraten helaas bij de vorige nationale verkiezingen niet in de Kamer zijn gekomen, hoopte ik persoonlijk dat onder andere de jeugdzorgaffaire, net als de toeslagenaffaire en dat van de Groningen gas opgelost zouden worden door deze nieuwe partijen. Daar had ik toch wel stiekem een beetje hoop op gevestigd. En dat is helaas niet gebeurd. En ook als je nu weer leest in de kranten over dat de jeugdzorg faalt en dat het een systeemfalen is. Ja, dan weet je ook wel als politica zijnde dat het systeem om moet. En dat enige die dat kunnen doen, de politici zijn, de 150 Kamerleden, die daar een slag of stoot in kunnen geven. Zij kunnen zorgen voor verandering. Zij kunnen zorgen voor de verandering voor deze duizenden ouders en kinderen en de generaties die nog komen gaan.
Oké. Met je.
Nou, ik heb eigenlijk een heleboel om over na te denken wat de Piratenpartij aan deze problemen zou kunnen doen.
Maar als ik het zo bekijk, dan vind ik dus, als ik met mensen spreek over het stemmen, dus je hebt veel zwevende kiezers en ze zien door de bomen het bos niet meer. En dan zeg ik altijd, ja, ik zie net als jullie de bomen door het bos niet meer. Maar als je nou op de Piratenpartij stemt, dan weet je zeker dat we iets gaan doen aan de armoede. En die armoede, dat is een golf, want daar komen heel veel problemen door. Uh-huh. En ga daar maar eens over nadenken.
Oké. Bart.
Ik wil de Piratenpartij heel even in de peilingen omhoog zien komen. Gewoon even zichtbaar worden.
Ja, zichtbaar. Dus allemaal lijken op zijn vlogs. Ja.
Als we niet in de Tweede Kamer komen, kunnen we nog niks doen.
Ja, dat is waar. Want
nou,
dat
via
is ook...
gemeenteraadsverkiezingen.
Ja, gemeenteraadsverkiezingen wel, maar toch de Tweede Kamer is toch wel ons doel, hè?
Ja, zeker. Ja. Kijk, en het is nu we nog niet in de Tweede Kamer zitten, zie je al wel dat we heel veel invloed hebben, ook op landelijk beleid. Ja. Omdat er wordt wel gewoon serieus gekeken naar onze expertise, zeker op digitale onderwerpen. Wordt er echt door andere partijen
heel
erg naar gekeken. En worden heel veel van onze ideeën vaak ook al overgenomen. Ja. Alleen vaak 5 of 10 jaar later dan dat wij ze geopperd hebben.
En zonder
goed, dat jatten ze af.
Ja.
Als we het maar doen.
Ja, maar Matthijs, hoe komen we in de Kamer?
Nou, doordat iedereen natuurlijk massaal op ons gaat stemmen. Je ziet dat andere partijen er echt een potje van hebben gemaakt. Dat ze met beloftes komen van iedereen van tevoren kan zien dat ze... die niet waar kunnen maken en mensen die zijn slim genoeg om daar doorheen te prikken en die gaan dan op onderzoek uit en die gaan dan kijken van welke partijen komen nou gewoon simpelweg met de beste oplossingen voor de problemen waar iedereen mee zit en dan kan je alleen maar tot de conclusie komen dat wij de beste oplossing zijn. Ja.
Maar een heleboel mensen zeggen van nou, die willen tactisch stemmen. Een stem op de Piratenpartij is eigenlijk weggegooid. En dan,
dat zeggen ze, maar ik heb het ooit ook bij Veronica in Zuid gehoord. Dat maakte ze een grapje. Ja, dan kan je net zo goed op de Piratenpartij stemmen. Dat was een grapje. Hè?
Ja.
En toen dacht ik bij mezelf, heel denigrerend dacht ik bij mezelf. Wat is er aan de hand? En omdat je een klein partijtje bent, dan geloven ze niet in je.
Ja.
Maar uiteindelijk, hoeveel leden hebben we? Volgens mij ook in het buitenland, toch?
Een paar.
Nee, maar ik bedoel, we hebben veel leden.
En daarnaast
veel mensen en sympathisanten.
Ja,
daarnaast hebben we gewoon. Daarnaast hebben we best veel kennis in ons midden. We hebben best veel mensen op de lijst staan. Die flink wat dossierkennis hebben. Ook mensen die niet op de lijst staan en verbonden zijn aan de Piratenpartij. Die heel veel kennis en expertise hebben over problemen binnen de politiek. Wat andere partijen laten zitten, maar wat wij dus wel kunnen oplossen.
Hoeveel zetels willen we hebben?
Nou, zelfs met 1 kunnen we al heel veel trammeland maken.
Dan zou ik mijn 100 ook mee mogen nemen als jullie 5 zetels krijgen.
Ja, natuurlijk. Ja. Neem ze op schoten.
Ja.
Ja, maar je ziet bijvoorbeeld met zetels die we hebben in het waterschap inderdaad. Met 1 zetel is al genoeg om onderwerpen te agenderen. En dan kan je dus ook een heleboel aanpassen. Ja. Zoals met die cybersecurity in het waterschap. Dat hebben we gewoon kunnen doen vanuit de positie met 1 en 2 zetels afwisselend.
Ja, tuurlijk. Want je kan moties indienen. Ja. Je kan enquêtes opzetten. Je kan vragen stellen. Ja. Je kan er heel veel doen. Al is het maar met 1 zetel heb je een voet tussen de deur.
Ja.
En dan kan je al heel erg irritant zijn naar het zittende regime om te zorgen dat zij de focus verleggen vanuit het systeem wat zij zo gewend zijn naar onze visie, naar onze oplossingen.
Maar dan moet je ook weer met andere partijen samenwerken. En welke partijen zou je samen mee willen werken?
Ja, maar wij zijn ook een mooie middenpartij. Hè? We zijn niet per se links, we zijn niet per se rechts. En wij sluiten andere partijen niet uit. Wij zijn ook voor samenwerken.
Maar
zijn ook
welke zou je voorkeur voor hebben?
Ja, wij gaan voor onze eigen. We stemmen voor goede ideeën en tegen slechte ideeën. En dat hele ding van voor of tegen andere partijen zijn, daar doen we gewoon niet zo mee. Ook niet aan het links-rechts. We zijn een hele sociale partij, we zijn een hele liberale partij, we zijn een hele democratische partij, we zijn een hele groene partij.
We kijken naar de toekomst. Je moet één steekwoord eigenlijk hebben, hè? We zijn niet links, we zijn niet rechts, maar wat zijn we wel?
Piraten.
Wij zijn voor constructieve samenwerking.
Ja.
Want
de
politiek...
Ja.
Juist, de mens centraal. Want waarom? De politiek moet uiteindelijk ook een voorbeeldfunctie hebben voor de rest van de bevolking.
Ja.
Als je als politici elkaar de tent gaat uitvechten, Dan moet je ook niet van opkijken als burgers dat ook op straat
doen. Ja, natuurlijk. Als ze gaan schelden daar in de Tweede Kamer, wat ik vaak hoor. Ik hoorde Wilders nog zeggen van, oh, dan komt Timmerman weer aan te blaren. En dan denk ik, in de Tweede Kamer. Maar ja, als je daar aan mee gaat doen, dan zijn het bijna ook
dan zo'n hetze. Hè? Ja. Maar ik wou eigenlijk nu deze sessie afsluiten. En ik wens jullie allemaal heel veel succes. Ik hoop dat
er meer
dan één zetel bezet komt.
Ja, dankjewel. Okay. Nou, en, inderdaad, twijfel je tussen een grote of een kleine partij? Stem dan altijd op een kleine partij waar je het meeste mee eens bent. Dat is en democratischer, maar ook het verschil tussen 0 of 1 of 2 zetels is zoveel groter qua wat je ermee kan bereiken dan het verschil tussen 18, 19 en 20. Dus, je weet wat je te doen staat. Stem piraat.
We kunnen met z'n allen roepen, stem piraat. Little Mario.